Okay, als we onze Bijbels overdoen in Jesaja, en vanavond zullen we daar de laatste 6 hoofdstukken, een aantal dingen daarvan gaan doornemen. Maar voordat we daar, voordat we daar aan gaan beginnen, is het wel weer even belangrijk om te zien wat nou eigenlijk die belangrijkste thema's zijn in het boek van Jesaja. Want al die Bijbelboeken, die hebben allemaal een bepaald thema. Al die Bijbelboeken hebben allemaal een bepaalde rode draad die door die boeken heen gaat. En zo hebben we natuurlijk in het Oude Testament hebben we van allerlei profeten. En als je dan bijvoorbeeld naar Daniel kijkt, daar komt echt dat principe van het koninkrijk, dat komt echt heel duidelijk naar voren. En dat staat dan altijd in contrast tot de menselijke koninkrijken. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar Hosea, in Hosea is er een rode draad van een man die heeft een vrouw getrouwd. En op een gegeven moment dan gaat deze vrouw, die gaat andere mannen achterna. En dan zegt God op een gegeven moment tegen Hosea, Hosea, die vrouw, ik wil dat je haar terugneemt. Want dan ga jij ook ervaren, dan ga jij ook voelen hoe het voelt om iemand terug te nemen die eigenlijk heel erg verkeerd heeft gehandeld. En zo wil God dan door Hosea heen, wil hij laten zien wat Israël hem heeft aangedaan, maar dat ondanks wat Israël hem aangedaan heeft, dat hij toch nog steeds Israël gaat aannemen als zijn echtgenoot, om het zo maar te zeggen. Omdat hij heeft een belofte gemaakt aan Abraham en God kan nooit ontrouw worden. Dus omdat God trouw is gebleven, gaat God uiteindelijk gewoon door. Wat vinden we dan in het boek van Jesaja? Als we daarover spreken, dan zien we in de eerste plaats dat het boek van Jesaja wederom dat boek is waarin een aantal thema's centraal staan. En het eerste thema wat eigenlijk centraal staat, dat vinden we al gelijk in de naam Jesaja. Want de naam Jesaja, Yeshua, als ik dat goed uitspreek, dat betekent redder, zaligheid, verlosser. En dan zien we, als we dat boek van Jesaja, als we daar doorheen gaan, dan zien we dat er elke keer wordt het huidige Jeruzalem, dat wordt vergeleken met het Jeruzalem wat er zou komen in de toekomst. En dat huidige Jeruzalem wordt elke keer in contrast gebracht tot dat vernieuwde Jeruzalem. En als wij dan vanuit onze dagen gaan nadenken over dat vernieuwde Jeruzalem, dan weten wij dat dat een beeld is van de universele gemeente, van de mensen die hun hart vanuit hun vrije wil aan de Here hebben overgegeven en van daaruit gaan leven en zo een Jeruzalem gaan vormen, wat veel volmaakter is als het ware dan het Jeruzalem onder het eerste verbond. En dat zien we eigenlijk dan weer in het boek van Jesaja. Het is elke keer het huidige Jeruzalem wat zo verschrikkelijk ver gezakt is, wat niet getrouw is gebleven aan God, wat weggevoerd moet gaan worden naar een ver land. Maar voordat dat allemaal gebeurt, voordat zij daadwerkelijk weggevoerd gaan worden, geeft God hen al een boodschap dat ze uiteindelijk terug zouden komen naar het land, maar dat er nog iets veel groters zou gaan gebeuren. Maar daar weten wij ook van, met de woorden van Petrus, dat de profeten die probeerden te begrijpen wat zij schreven, maar ze konden het nog niet begrijpen. Dat was nog niet voor hun weggelegd. Wij lezen deze dingen nu en wij weten dat het uiteindelijk alles te maken heeft met God en zijn trouw, zijn beloftes. En daar zullen we zo ook nog iets over zeggen. Goed, als we gaan kijken naar hoofdstuk 61, dan zien we daar in de eerste aantal versen, zoals ik dat zelf altijd noem, daar zien we weer zo'n lichtflits. Dus, we zijn in hoofdstuk 2 begonnen, daar was al de eerste lichtflits. En die eerste lichtflits die zei, in het laatste der dagen zal het gaan gebeuren dat de wet van Jeruzalem daarvan uitgaat. En mensen zullen daar naartoe gaan stromen. Alleen in Jesaja 2, dat was de eerste lichtflits. In de tussentijd zijn er nog een heleboel meer lichtflitsen geweest. Die elke keer weer laten zien van, wat was nou dat Jeruzalem wat in de toekomst zou gaan komen. En dan zien we, als we gaan kijken naar hoofdstuk 61, dat daar geschreven staat, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor gebondenen opening der gevangenis, en om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wraken van onze God, om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest, en men zal hen noemen tere binte der gerechtigheid, een planting des Heren tot zijn verheerlijking. Als we na gaan denken over deze passage die we zo net hebben gelezen, dan zien we dat deze profetie van toepassing is geworden in het leven van Jezus Christus. Want in Lucas hoofdstuk 4, vers 14 tot en met vers 30, specifiek vers 15 tot en met vers 17, daar lees je dat Jezus in de synagoge is, hij opent de boekrol, hij begint te lezen, dit is de plaats die hij op dat moment leest, en dat begint natuurlijk ook helemaal aan het begin van de bediening van Jezus, Lucas hoofdstuk 4, en als hij dan die woorden gelezen hebt, dan koppelt hij daar de woorden aan vast. Deze schriftplaats is heden ten dagen in jullie gehoor is deze vervuld. Nou, als Jezus dan eigenlijk zegt, deze wordt vervuld, dan betekent dat niet dat dat op die dag een vervulling kreeg en daarna niet meer, maar op die dag begon de vervulling van deze profetie, waardoor wij ook gaan zien dat die profetie die hier in Jesaja hoofdstuk 61 gegeven wordt, dat dat uiteindelijk van toepassing wordt op Jezus Christus, op zijn bediening, en die natuurlijk gekoppeld zit aan wat wij dan noemen het hemelse Jeruzalem. Dus wat zien we dan? Dan zien we eigenlijk dat God, die gaat iemand sturen, die brengt een blijde boodschap voor ootmoedigen, om gebrokenen van hart te verbinden, om mensen vrijlating te geven en om gebondenen opening der gevangenis te geven. Nou, wij weten natuurlijk, zonder daar al te ver in door te gaan, wij weten natuurlijk dat dit allemaal te maken heeft niet met een fysieke bevrijding, maar dit heeft alles te maken met een geestelijke bevrijding. Een blijde boodschap die mensen gaat vrijmaken uit de diepste ketting waar zij als het ware aan vastzitten. En dan zien we eigenlijk ook hoe dat hele Bijbelse verhaal, dat past eigenlijk helemaal in één, in de zin van, dan zie je bijvoorbeeld ook dat het volk van Israël zat gebonden in Egypte. En dat was natuurlijk op een fysieke manier, waarin zij door God uitgeleid zijn, en dan staat er ook altijd weer zo duidelijk bij, door de sterke en machtige hand des Heren zijn zij uitgeleid. En dan zien we eigenlijk als het ware in die zin dat God degene is die een mens werkelijk kan vrijmaken. En God is dan uiteindelijk niet op zoek naar lichamelijke bevrijdingen, maar God is hoofdzakelijk op zoek naar geestelijke bevrijdingen. En wat geeft die bevrijding dan? Dan staat er zo mooi in het laatste gedeelte van vers 2 en 3. Om treurenden te troosten. Dat men hun geven een hoofdsieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Dus hier komt ook al dat woord geest. Dat komt als het ware naar voren. En dan zien we ook weer, als we dat gaan zien in het licht van het Nieuwe Testament. Dan zien we ook elke keer weer zo duidelijk dat als Jezus dan zo'n parabel gaat vertellen, zo'n gelijkenis, en hij komt aan de gelijkenis van de verloren zoon, dan zie je ook gelijk al van een hoofdsieraad, vreugdeolie, een kleed om zijn lichaam, schoenen aan zijn voeten. Met andere woorden, die mensen worden weer bekleed met datgene wat ze nodig hebben, maar bovenal komen zij in contact met God de Vader. Ze komen in het contact met het huis van God. En wat staat er in dat huis van God? Daar staat een tafel, die staat als het ware helemaal uitgespreid. En op die tafel, daar staan alle dingen die wij als mens, als het ware, nodig hebben om geestelijk volmaakt, volledig, compleet te kunnen zijn. En de Bijbel die drukt dat uit in termen als de vrede die alle verstand en de vrede die alle begrip te boven gaat. En dat is uiteindelijk weer, als ik het zo mag zeggen, de grootste gave die God voor ons als mensen heeft weggelegd. Dat is de grootste gave die God voor ons heeft gemaakt. In de eerste plaats om verlossing te kunnen vinden, om verlossing te kunnen ervaren en om dan uiteindelijk gevuld te worden met rijkdom, met bekleed zijnde met alles wat je nodig hebt. En die bekleding, die betekent als het ware dat je dan weer hetgene krijgt wat je nodig hebt om het leven door te kunnen blijven wandelen. En dat is zo verschrikkelijk mooi van God, in die zin dat waar ter wereld je ook maar gaat, waar je ook maar terechtkomt, in een rijke maatschappij, in een arme maatschappij, wat het ook maar uiteindelijk is, de mens is altijd weer op zoek naar vreugde, naar vrede, en dat is waar die mens uiteindelijk altijd gewoon naar op zoek is en naar op zoek blijft. En God is dan natuurlijk uiteindelijk diegene die dat voor ons allemaal kan doen. En zo vinden we dat Jesaja, die predikt in een tijd dat het huidige Jeruzalem was toen in verval. De Israëlieten hadden niet gedaan wat ze hadden moeten doen. En dat Jeruzalem, dat werd heel klein. Dat Jeruzalem, dat ging vervagen. Dat Jeruzalem, daar kwam niks meer van over. Zover dat ze weggevoerd zouden worden. Maar God zegt, ik ga iets doen in de toekomst wat al je begrip te boven zal gaan. Als je dan naar hoofdstuk 62 kijkt, dan zien we dat daar staat in de eerste paar versen. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. Om Jeruzalem's wil zal ik niet rusten. Totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid, en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen. Gij zult een sierlijke kroon in de hand des Heren zijn, een koninklijke tulband in de hand van uw God. Men zal u niet meer noemen verlatene en men zal uw land niet meer noemen woestenij, maar gij zult genoemd worden mijn welgevallen en uw land gehuwde. Want de Heere heeft een welgevallen aan u en uw land wordt ten huwelijk genomen. Nou, een van de dingen waar we mee te maken krijgen als je het boek van Jesaja gaat lezen, dan kom je ongetwijfeld weg met het principe dat er bepaalde passages zijn dat je denkt van ik begrijp er eigenlijk niet zoveel van. Er staan bepaalde moeilijke profetieën in. Er staan bepaalde verzen in die soms heel erg moeilijk te begrijpen zijn. Maar dan ga ik de woorden herhalen die ik zelf altijd zo verschrikkelijk belangrijk vind. Het gaat er niet alleen om dat wij de tekst gaan begrijpen. Ik geloof dat het uiteindelijk soms meer belangrijker is om degene te gaan zien die daarachter zit. En wat dat betekent vanuit het oogpunt wie erachter zit, na de persoon die ervoor staat. Nou, wat bedoel ik daarmee te zeggen? In het eerste vers staat, om Sion's wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalem wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtgans en zijn verlossing als een brandende fakkel. Dit vertelt mij heel veel over het karakter van God. Dit vertelt mij over het karakter van God, dat als we dit terug gaan koppelen naar de aardvaderlijke tijd, dan heeft God aan Adam en Isaac en Jacob beloofd, in jullie zullen al de naties van de hele wereld gezegend worden. En wat zegt God nu als het ware? Om Zion wil. Om die beloftes die ik gemaakt heb wil. Want Jeruzalem is altijd de stad van God geweest. En Jeruzalem zal altijd de stad van God blijven. Jeruzalem zal nooit verloren gaan. Maar als je gaat kijken in het Oude Testament, dan wordt Jeruzalem voor het eerst genoemd in de tijd van Methuselah. Dan wordt het genoemd en het gaat verder, verder, verder. Waar in het Oude Testament is het een fysieke stad in het land Israël. Maar naar de toekomst toe werd het een stad, een koninkrijk, waarvan David zei, dat koninkrijk zal nooit meer verloren gaan. En als we dan gaan kijken naar het Nieuwe Testament, dan zien we ook dat er was een belofte in het Oude Testament, dat God tegen David heeft gezegd, David, ik zal ervoor zorgen dat er altijd iemand van de stam van Juda uit jouw geslachten op de troon zal zitten. Heeft God die belofte volbracht? Absoluut. Wanneer heeft hij die volbracht? In de persoon van Jezus Christus, die nu zit op de troon van David. En nogmaals, wat zien we dan? Wat zegt dit ons over God? Wat zegt dit ons over onze Vader? Dat God, dat onze Vader iemand is, die als hij een belofte maakt, dan zorgt hij er altijd voor dat die belofte gestalte krijgt. En dan zien we, zelfs te midden van een volk, wat niks met God te maken wilde hebben, te midden van een volk die meer afgoden binnen in hun hart hadden zitten dan dat ze om hen heen hadden staan, God zegt, als jullie ontrouw worden, ik blijf getrouw. En zo zien we hier dat God zegt, om Sion's wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalem wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat. Dus God zegt met andere woorden, ik ga niet rusten, ik ga niet zwijgen, totdat Jezus Christus op de troon zit van David, dat hij zal regeren, want dan is het heil opgegaan als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. En wat betekent dat woord heil ook alweer? Dat woord heil betekent apart gezet. Dus God zegt, ik ga niet rusten. Ik ga niet zwijgen. Totdat er een plaats is gekomen waar gevangenen vrijheid kunnen vinden. Waar blinden kunnen gaan zien. Waar mensen die geketend zitten, dat die los kunnen komen. En wat gebeurt er? Elke keer als iemand tot geloof komt, dan zegt God van, hey, daar is er weer een. Die wil in mijn koninkrijk komen. Die wil ook die ruimte gaan ervaren in zijn leven. Die was op zoek naar de verlossing. En dan staat er ook weer zo mooi, als je gaat kijken naar vers 4. Men zal u niet meer noemen verlatene of een woestenij. En als je dan gaat kijken naar Jesaja hoofdstuk 1, dan zie je bijvoorbeeld dat daar geschreven staat, vers 21, hoofdstuk 1 vers 21, Hoe is de getrouwe veste, Jeruzalem, Sion, tot een ontuchtige geworden? Zij die vervuld was van recht, waarin gerechtigheid overnachtte, en nu enkel moordenaars. Enkel moordenaars. Vers 27. Sion zal door recht verlost worden en wie zich daaruit bekeren door gerechtigheid, maar er zal verplettering zijn van de overtreders en de zondaars tezamen en wie de Heere verlaten zullen vergaan. Want gij zult beschaamd worden over de terebinten die gij hebt begeerd en gij zult schaamrood worden over de tuinen die gij verkoren hebt, want gij zult worden als een terebint waarvan het loof afvalt, als een tuin die geen water heeft, en een sterke zal tot afval van vlas worden, en zijn werk tot een vonk, en zij zullen beide tezamen verbranden, zonder dat er iemand blust. Dus, God heeft altijd de intentie gehad dat Jeruzalem de schoonheid zou laten zien aan de hele wereld, en door die schoonheid moest Israël laten zien wie God werkelijk was. Maar wat was er gebeurd? De stad was uiteindelijk tot een verlatene geworden. De stad was uiteindelijk tot een woestenij geworden. Toen zij weggevoerd zijn uit het land Egypte. Wat God nooit had bedoeld voor Jeruzalem is wel gebeurd. En daar zien we ook weer in die grote trouw van God. Dat hij zegt, nu ben ik terug in hoofdstuk 62 vers 4, je wordt niet meer verlatene genoemd, je zal niet meer een woestenij genoemd worden, maar mijn welgevallen en uw land gehuwde. En daar zien we dan opnieuw weer zo rijkelijk in het werkelijke karakter en de trouw van God. En ook het geduld van God dat hij al deze dingen in Jezus Christus heeft volbracht. En dat God als het ware Jeruzalem weer tot werkelijke of wettelijke echtgenoot heeft aangenomen. Maar, zoals we dat weten, uiteindelijk heeft de vervulling is uiteindelijk pas gekomen in de persoon van Jezus Christus en in de gemeente die God door Jezus Christus is begonnen. Als je dan kijkt naar de laatste paar versen van hoofdstuk 62, dan zie je dat daar geschreven staat in vers 11 en 12, want de Heere doet het horen tot het einde der aarde. Dus, die universele gemeente, die was niet alleen maar voor Israël, die zou niet alleen maar zijn voor de Israëlieten, maar die zou uiteindelijk gaan tot het einde der aarde. En daar zien we weer gelijk in de koppeling tussen de aartsvaderlijke beloftes, dat God tegen Abraham, Isaac en Jacob gezegd heeft, in jullie zaad, in jouw zaad, zal de hele aarde gezegend worden. En dat zien we hier als het ware de waarheid worden. En dan staat er ook zo mooi. Zeg tot de dochter van Jeruzalem. Zie, uw heil komt. Zijn loon is bij hem. En zijn vergelding gaat voor hem uit. En men zal hen noemen. Het heilige volk. De verloste des Heren. Begeerde en niet verlaten stad. En dat zijn uiteindelijk hele mooie woorden, want nu kan Jesaja tegen Israël zeggen, zoals God zegt, zeg tot de dochter Israëls, uw heil komt eraan. Dat je weer apart gezet wordt, dat komt eraan. En, wat staat er dan? Zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. En zo zou het dan zijn in het Nieuwe Testament, dat in het Nieuwe Testament is er altijd een mens die een persoonlijke, individuele keuze maakt voor God en voor Christus. Dus aan de ene kant is er zijn loon, En aan de andere kant is er zijn vergelding voor degene die Jezus Christus niet aannemen. En dan zien we natuurlijk eigenlijk ook dat, wat heeft God nou zo, of wat maakt het Nieuwe Testament opnieuw weer zo bijzonder? In het Nieuwe Testament is het bijzonder dat God daar het beste van het beste van het beste geeft. Want in het Nieuwe Testament, in het Nieuwe Verbond, daar geeft God zijn eigen Zoon. En daarom laat het Nieuwe Testament ook zien dat God heeft in het verleden in diverse wijze, op diverse manieren gesproken, maar nu in het laatste dagen door de Zoon. En dan staat er ook zo mooi in het boek van Hebreeën, ziet dat je de Zoon niet afwijst. Want daarin is het heil van God volbracht. Maar dan gaan we nog even kijken naar vers 12, want daar worden vier principes of woorden gebruikt die heel erg belangrijk zijn. We zien in de eerste plaats dat er geschreven staat: men zal hen noemen een heilig volk. Nou, nogmaals, het woord heilig betekent dat je apart gezet bent. Op dit moment waren de Israëlieten niet apart gezet. Op dit moment was het een rommeltje in Jeruzalem. De afgoden zaten in hun hart. De getrouwe vesten, hoofdstuk 1, was een ontuchtige geworden. Niemand kon apart gezet worden. Maar onder het tweede verbond, onder Christus, werd het mogelijk om uiteindelijk weer apart gezet te worden. En dat wordt dan weer gekoppeld aan de verloste des Heren. Verlost zijn. Iets kwijtgeraakt zijn wat je eerst wel had en wat je hebt gekregen. En daar zien we natuurlijk in dat het apart gezet worden, dat heeft te maken met het losgemaakt worden vanuit zonde. En daar zien we weer de connectie met hoofdstuk 61, waar geschreven werd dat de knecht des Heren, die zou verbinding brengen, die zou vrijlating uitroepen, en die zou dat jaar van het welbehagen des Heren uitroepen. En dan zien we dat derde woord. En gij zult genoemd worden begeerde en niet verlaten stad. En dat is eigenlijk ook weer zo essentieel aan God. Dat als wij afgezonderd zijn, heilig, als wij verlost zijn, dan zijn wij als het ware weer de begeerde geworden van God. En wat we eigenlijk daarin ook weer zien, is dat hele primaire element van de mensheid. Welk mens heeft er geen behoefte aan om begeerd te worden? Welke mens heeft er geen behoefte aan om te weten dat je belangrijk bent, dat je telt? Hoe belangrijk is het niet voor de mens om te weten dat je er werkelijk toe doet? Hoe belangrijk is het niet voor de mens om te mogen weten dat je in de schijnwerper staat? Hoe belangrijk is het niet voor de mens om te weten dat er iemand is die echt van je houdt? En die van je houdt, wat je ook maar gedaan hebt. En dat zien we eigenlijk dan, als we gaan kijken naar die mensen die het heil hebben gekregen, die de verlosten zijn van God, die zijn begeerd door God. Die hebben God lief, en God die zegt tegen hun: ik heb jou lief. Je bent belangrijk voor me. Je telt. Je staat in de schijnwerper. Je bent belangrijk. En dan zien we weer hoe dat helemaal gaat naar die primaire behoefte van elke mens. Elk mens heeft een mate nodig om te weten dat je belangrijk bent. Elk mens heeft nodig om te weten dat je er mag zijn. Elk mens heeft nodig vanuit een hele primaire behoefte om te weten dat er iemand is die werkelijk van je houdt, die werkelijk om je geeft. En dat zien wij natuurlijk in de persoon van God onze Vader. die zegt, als het ware tegen ons allemaal, weet je wel hoe belangrijk je bent? Weet je wel hoe speciaal je bent? Weet je wel hoe bijzonder je bent? En goed, als we dat weer relateren naar de gemeente, dan zijn mensen die God hebben leren kennen, die hebben als het ware ook geleerd dat ze inderdaad belangrijk zijn. Dat ze in de schijnwerper staan. Dat God hun gaat omringen met zijn liefde, met zijn trouw, met zijn zorg, met zijn bescherming. Want dat is nou hetgene wat God wil doen voor Jeruzalem. Zoals God dat heeft willen doen voor het Jeruzalem onder het eerste verbond. Dat God Israël heeft beschermd. En dat zien we elke keer weer als we dat Oude Testament gaan doorlezen. Op het moment dat Jeruzalem getrouw was aan God, werd Jeruzalem beschermd. Er kwamen hordes mensen op Jeruzalem af, maar niemand ging overwinnen zolang de stad van God getrouw was aan God. En zo mogen we dat eigenlijk ook zeggen in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament komen er ook heel veel vijanden op Jeruzalem af. Maar God zegt, dit is mijn kind. Dit is mijn begeerde. En ik ga niet toelaten dat Jeruzalem aangevallen wordt. Tenminste, het wordt misschien wel aangevallen, maar ze zullen niet overwinnen. En dat zien we dan weer in God. Het is een heilig volk, het zijn de verlosten van God, het is zijn begeerde en zijn niet verlaten stad. En nogmaals, dan kom je weer bij die primaire behoefte van elk mens terecht. Niemand wil verlaten worden. Niemand wil ergens achtergelaten worden zonder dat je weet waar je bent of wie je bent of wat je bent. En zo is God degene die zegt van, zoals dat in Hebreeën hoofdstuk 13 vers 5 en 6 geschreven staat, ik zal je niet verlaten en ik zal je niet verzaken. In al deze dingen zien we dat God op zoek is naar mensen die met hem willen leven in een, wat ik zou noemen, een intieme relatie met zichzelf. En als je dan vanuit die intieme relatie met God mag leven, dan weet je dat je begeerd bent, dat je belangrijk bent, dat je in de schijnwerper staat, dat je er werkelijk toe doet, en dat je uiteindelijk niet verlaten zal worden. Nooit, 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 nooit. En dat komt weer helemaal neer op de primaire behoefte van elk mens. Als je dat weet, dat er iemand is die je nooit verlaat, als je weet dat er iemand is die je werkelijk begeert, die je werkelijk heel dicht bij hemzelf wil hebben, en we zien dat opnieuw in het verhaal van de verloren zoon, het moment dat hij terugkomt met een hart dat zegt van vader, ik heb het verkeerd gedaan, dan staat de vader al klaar. Daarin zien we de begeerte van God om weer in contact te komen met zijn mensen. En dat is zo verschrikkelijk mooi, maar zo verschrikkelijk primair aan onze menselijke behoeften, ook in 2013, ook in de stad Genk, ook in België, ook in Nederland, waar het uiteindelijk ook maar is. Goed. Hoofdstuk 63. Wie is het die van Edom komt? In helrode klederen van Bozra. Die daar praalt in zijn gewaad. Vier voortschrijdt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreek. Machtig om te verlossen. De persoon die dit schrijft. Die ziet iemand aankomen. Die in helrode klederen is. En dan zegt hij in vers 2, waarom is dat rood aan uw gewaad? En zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? En wat is dan het antwoord? Ik heb de pers alleen getreden, en van de volken was niemand bij mij. Ik trap hen in mijn toren en vertrap hen in mijn grimmigheid. Toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad, want een dag van wraak had ik in de zin, en het jaar van mijn verlossing was gekomen. En ik zag rond, maar er was geen helper. Ik ontzette mij, maar niemand bood steun. Toen verschafte mijn arm mijn hulp, en mijn grimmigheid ondersteunde mij, en ik vertrapte volken in mijn toren, maakte hen dronken in mijn grimmigheid, en deed hun aarde, hun bloed ter aarde stromen. Als we gaan kijken naar deze zessen, dan zien we dat dit eigenlijk zessen zijn die een boodschap in zich meedragen, die wij echt ter harte moeten nemen. Want wat staat hier nou geschreven? Jesaja, die dit schrijft, maar die ook bij inspiratie schrijft, die ziet dat er iemand komt uit Edom en uit Bozra. En Edom en Bozra, dat zijn twee steden, of een land en een stad, die symbool staan voor zonde. Die symbool staan voor de vijanden van God. Die symbool staan voor hen die God niet liefhebben. En dan zegt die profeet van, hoe komt het nou dat het zo rood is aan je kleed? En waarom lijkt het net alsof je uit een wijnpers vandaan komt? Dan zegt God, ik heb de pers alleen getreden. En hier zien we in dat God niet alleen maar een God is die mensen dichter bij hem wil krijgen. Dat hebben we nu in dat hele boek van Jesaja gezien. Degene die verlaten is, die wil die gaan noemen mijn welgevallige. Waar het een woestenij geworden is, daar zegt hij tegen, ik wil je weer huwen. Dus aan de ene kant zien we de grote liefde, de grote trouw, het grote geduld van God. Maar aan de andere kant zien we ook dat God iemand is die uiteindelijk niet met zichzelf laat stoppen. En als mensen vijanden van God zijn en vijanden van God blijven, dan blijft er voor God maar één ding over, dat hij die wijnpers moet gaan treden. En wat gebeurt er als hij een wijnpers treedt? Dan word je gewaad, dat wordt rood. En zo zien we hier dat we niet alleen maar zien hoe groot de liefde, de trouw, het geduld is van God, maar dat God ook als het ware vanavond tegen ons zegt, pas op, kijk uit dat je geen vijand van God wordt, dat je geen vijand van God bent, want als je dat blijft en je blijft daarin volharden, dan is er eigenlijk maar één ding blijft erover en dat is het oordeel dat God heeft. En daar moeten we ook over spreken. Dat kunnen we niet zomaar overslaan. We kunnen niet alleen praten over de liefde van God. We kunnen niet alleen praten over het geduld van God en over de trouw en over de zorg. Zoals het boek van Hebreeën dat ook zegt. Het is vreselijk om te vallen in de handen van een levende God. Dus dat mag ook voor ons een waarschuwing zijn, dat vijanden zijn van God en jezelf niet verenigen met God, dat brengt iemand uiteindelijk in een wijnpers. En een wijnpers heeft maar één doel, die moet getreden worden. En zo zijn dit ook woorden die ons gaan helpen om te zien dat God uiteindelijk ook alle ongerechtigheid, dat God zijn vijanden uiteindelijk zal gaan vertrappen met de woorden uit vers 6. Laat dat ook voor ons allemaal een waarschuwing zijn, dat is heel erg belangrijk. We zien dan bijvoorbeeld ook in Romeinen hoofdstuk 1, als ik dat met jullie mag lezen, Romeinen hoofdstuk 1, of eigenlijk hoofdstuk 2. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, oordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel van God onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. En dan staat er in vers 6. Hun die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken het eeuwige leven. Maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam en der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wacht toren en gramschap. Vers 11. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Er zijn een aantal elementen aan het oordeel van God. In de eerste plaats, het is een oordeel wat totaal zonder aanzien des persoons zal plaatsvinden. Wij weten vanuit de Bijbel dat God een boodschap tot ons brengt die zegt, God wil dat alle mensen behouden worden. Maar de mens die zichzelf niet bekeert, de mens die een vijand blijft van God, daar zal uiteindelijk een oordeel komen. Maar dat oordeel van God is totaal onpartijdig. Het is totaal zonder aanzien des persoons. Het zal het zuiverste oordeel zijn wat ooit gemaakt is. Maar, zoals we net zeiden, laat dat ook niet iets zijn waar wij overheen lezen. Laat dat ook woorden zijn die een plaats mogen vinden in ons hart. Hoofdstuk 64. Wat zien we daar? Als we gaan kijken naar vers 1 tot en met vers 5. Och dat gij de hemel scheurde, dat gij nederdaalde, dat voor uw aangezicht de bergen wankelden, zoals vuur rijshout in vlam zet, zoals vuur water doet overkoken om uw tegenstanders uw naam te doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen, daar gij geduchte daden verricht die wij niet verwachten, dat gij nederdaalde, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden. Ja, van oudsher heeft men het niet gehoord, nog vernomen, geen oog heeft gezien, een God buiten u die optreedt, ten behoeve van wie op hem wacht. En hier zien we weer hoe in dat nieuwe koninkrijk, hoe in het werkelijke karakter van God, wat zit daarin verborgen? In het werkelijke karakter van God zit verborgen dat hij optreedt ten behoeve van degene die op hem wachten. En dat is zo weer verschrikkelijk mooi aan God. En hierin zien we ook weer het karakter van God. Dat God iemand is die optreedt ten behoeve van wie op hem wacht. En dan staat er ook weer zo mooi in vers 5. Gij komt hem tegemoet die met vreugde rechtvaardigheid doet, of gerechtigheid, hun die op uw wegen aan u denken. Met andere woorden, wie zijn nou die werkelijke kinderen van God? Wie zijn nu die werkelijke kinderen van het koninkrijk? Dat zijn mensen die op hem wachten. Dat zijn mensen die met vreugde gerechtigheid doen. En dat zijn de mensen die op al hun wegen aan God denken. Want dat eerste Jeruzalem, dat zag er niet zo mooi uit. Dat eerste Jeruzalem, daar waren mensen die wilden eigenlijk, die zaten niet op God te wachten. Die hadden geen vreugde in gerechtigheid. Die hadden vreugde in ongerechtigheid. En op al hun wegen konden ze alleen maar aan zichzelf denken. En aan hetgene wat hun hart vanuit een vleeselijke principe verlangde. En zo zien we dat als we spreken over dat Nieuwe Testament. Dan zien we dat daar gesproken wordt over mensen die op hem wachten, die met vreugde gerechtigheid doen en die op al hun wegen aan hem denken. Dat beschrijft nou in essentie de inwoners van het koninkrijk van Jezus. Mensen die op hem wachten, mensen die gerechtigheid doen Niet met, oké, nou, ik zal het maar weer gaan doen vandaag, want anders dan krijg ik misschien wel schuldgevoelens. Nee, de werkelijke kinderen van God, die zeggen, wauw, ik kijk er naar uit elke dag weer om datgene te doen wat God van mij wil. Dat geeft me vreugde, dat geeft me blijdschap, dat maakt me weer voor wie ik werkelijk ben. En dan is natuurlijk de vraag aan ons allemaal, hoe staat het in ons leven? Wachten wij altijd op hem? Zijn we in alle dingen van hem afhankelijk? Weten we ons in alle posities van het leven dat hij de eerste is waar we altijd naartoe gaan? Want God zegt, ik ga optreden voor degene die werkelijk op mij wachten. En dat is nou het mooie van God. Dat God iemand is die echt optreedt. En we hebben dat net gezien. Als inwoner van het koninkrijk ben je begeerd. Als inwoner van het koninkrijk zegt God van, ik ga je niet verlaten. Echt niet. En je bent begeerd. Ik hou van je. Je bent belangrijk voor me. Ik help je. Ik ondersteun je. Ik geef hetgene wat je nodig hebt. En dat zien we weer in dat werkelijke karakter van God. Hij treedt op ten behoeve van wie op hem wacht. Het enige wat belangrijk is, wat wij daarin moeten begrijpen, dat God niet altijd gelijk zegt als wij roepen van, oh, ik zal het weghalen of oh, ik zal het veranderen. In die zin zien wij een God in de Bijbel die als een kind van God roept, dat God altijd hoort en dat hij gelijk aan het werk gaat om daar iets aan te doen, maar daar kan soms een bepaalde tijd tussen zitten. Want wat zien we in het verhaal van Mozes? Het volk van Israël is in Egypte en ze roepen uit op God. En God zegt, ik hoor je, ik ga er wat aan doen. En wat gaat hij doen? Het duurt uiteindelijk een bepaalde tijd voordat Mozes geboren wordt, voordat Mozes een volgroeid mens is, voordat Mozes het volk uiteindelijk gaat verlossen uit Israël. We zien in het boek van Jacobus dat daar gesproken wordt over de mensen die onderdrukt werden, die schreeuwden naar God. En God zegt, ik hoor je, ik heb je gehoord. Hij zegt, wacht zoals de landman wacht op de oogst als hij in het voorjaar gezaaid heeft. En dan staat er, wacht op de Heere en proef dat hij goed is. Als wij roepen tot God, is God altijd degene die tot ons komt. En als wij dat diep in onze ziel weten, en wij roepen tot hem uit, dan weten we dat God hoort, dan weten we dat God wat gaat doen, en dan weten we dat God in controle is, en dan denk ik dat we ook mogen zeggen, dan hebben we een reden om de dingen los te laten waar wij op dat moment als het ware mee te maken hebben. Dat we zeggen, God, we weten, we zijn begeerd, je verlaat ons niet, en als wij roepen, dan hoor je, oké, God, we laten het los. En zo staat er ook die hele mooie tekst in Filippenzen hoofdstuk 4. Heb ik dat goed? Ik dacht dat het hoofdstuk 4 was, waar staat geschreven, wees in geen ding bezorgd, maar laat in alles uw wensen bij God bekend worden, en hij zal uw hart en uw gedachten beschermen door vrede die is in Jezus Christus. En zo mogen wij ook weten dat als wij iets bij God brengen, dat God zegt, ik ga je hart en je gedachten beschermen in Jezus Christus. En daarin zien we zo de grootheid van God, de schoonheid van God, de werkelijkheid van God. Maar dat heeft te maken met mensen die altijd kunnen zeggen, ik wacht op God, ik wacht op mijn vader. En dat zijn mensen die hebben vreugde in het goede doen, gerechtigheid bewerken, en die op al hun wegen aan God denken. En dat is zo belangrijk, dat wij ons hart weer helemaal terugbrengen in relatie met God. Dat wij onze gedachten laten beïnvloeden door wat God over ons zegt, enzovoort, enzovoort. En dan gaan we zien hoe groot God is, hoe goed God is en hoe Hij onze levens bestuurt. Oké. Hoofdstuk 65, vers 17. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En ik zal juichen over Jeruzalem en mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling zijn die slechts weinige dagen leeft, nog een grijsaard die zijn dagen niet voleindigt, want de jongeling zal als 100-jarige sterven. Zelfs de zondaar zal eerst als 100-jarige door de vloek worden getroffen. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die God schept, die in relatie gebracht wordt tot Jeruzalem. Dit is heel belangrijk. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde van vers 17 wordt in verband gebracht in hoofdstuk 18 met: want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. Het principe van nieuwe hemel en nieuwe aarde doen mensen vaak denken aan: oh, dat is nog toekomst. Daar zitten wij ook nog op te wachten. Maar juist als je dat vanuit de context vanuit het boek van Jesaja gaat bekijken, dan zie je dat dat niet noodzakelijkerwijs over de nieuwe hemel en aarde gaat die in de toekomst is, maar dat dat juist over Jeruzalem gaat, wat in de ogen van God een schepping was van iets heel nieuws. Want wat heeft God gedaan in Jezus Christus? God heeft in Jezus Christus een heel nieuw koninkrijk gemaakt. Zoals Daniel dat zegt. Er zal een koninkrijk ontstaan wat nooit meer verloren zal gaan. En zo zien we ook, wat staat er nou weer centraal in dat nieuwe Jeruzalem? Jubel, verblijden, juichen en blijdschap. Dus wat gebeurt er nou in het hart, wat gebeurt er nou in het leven van de persoon die zichzelf als, die zijn intrede doet door de wedergeboorte in de gemeente. Het hemelse Jeruzalem, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Wat gebeurt daar? Daar is vrede, daar is blijdschap, daar is reden om te juichen. Waarom? Om al de redenen die dat hele boek van Jesaja aan het profeteren is. Er komt iemand die zal genoemd worden wonderbare raadsman. Dus wat doet Jezus? Jezus geeft ons raad die boven deze wereld uitstijgt. Dan staat er ook geschreven in diezelfde profetie: Hij is een eeuwige vader. Dus hij is een vader die niet alleen maar een vader gisteren is, maar ook vandaag en ook morgen. Dan zien we ook, als we gaan kijken naar Jezus, die profetie in Jesaja 9, dat hij de vredevorst is. En zo zien we dat in al die profetieën uit het boek van Jesaja komt er één principe naar voren: God heb je verlost en door die verlossing in Jezus Christus komt er iets in jouw leven wat alle begrip te boven gaat. En dat is: je hebt een vredevorst, een nieuw Jeruzalem, jubelen, juichen, verblijden en blijdschap. En zo brengt God als het ware door de wedergeboorte de mens weer in relatie met zichzelf. Maar wat is nou voor ons het grootste geschenk wat God ons daardoor geeft? Vrede en blijdschap. En dat is waarom het evangelie van Jezus Christus iets is dat als mensen daar werkelijk naar gaan kijken, dan zullen ze allemaal zeggen van, wauw, dat wil ik. Dat wil ik hebben. Want het is een koninkrijk, en dat hebben we eerder al gezien in bepaalde andere profetieën, vrede en rust tussen de bewoners van het nieuwe Jeruzalem is het grootste geschenk wat God aan ons als mensen geeft. En dat is zo mooi. Laten we gaan besluiten met een klein stukje uit Jesaja hoofdstuk 66. Jesaja hoofdstuk 66 vers 10. Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij alle die haar lief hebt. Verblijd u over haar met blijdschap, gij allen die over haar treurt, opdat gij zuigt en laaft aan haar vertroostende borst, opdat gij met volle teugen u laaft aan haar rijke moederborst. Want zo zegt de Heere, zie, ik doe haar vrede toestromen als een rivier, en de heerlijkheid der volken als een overvolle beek, dan zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten, ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. Als gij het ziet, zal uw hart zich verblijden, uw gebeente zal gedijen als het jonge groen, de hand des Heeren zal zich aan zijn knechten doen kennen en hij zal toornen op zijn vijanden. Deze woorden, die zijn zo verschrikkelijk rijk, die zijn zo verschrikkelijk diep, maar wat doen ze? Ze raken de essentiële behoeften van elk mens. Want, zo staat er dan, verheugt u met Jeruzalem. En juicht over haar alle die gij lief hebt. Dus weer, dat Jeruzalem, dat wordt gelijk in contact gebracht met blijdschap. Verblijd u over haar. Over wie? Over Jeruzalem. Met blijdschap, gij alle die over haar treurt, omdat gij zuigt en laaft aan haar vertroostende borst. Dus hier wordt Jeruzalem wordt vergeleken met een moeder. Jeruzalem wordt hier vergeleken met een moeder. En wat gebeurt er als een moeder een klein kindje hebt? Elke keer wil dat babytje dat wil aan de borst van de moeder, want het heeft honger. En wat doet honger? Honger geeft onrust. Als je honger hebt, dan zegt je lichaam, hé, het gaat niet helemaal goed. Maar als een kind weer hebt gegeten, als een kind weer hebt gedronken, wat gebeurt er dan? Dan vallen die oogjes, die vallen weer dicht. En het gaat rustig slapen. En het is helemaal bevrijd van de onrust die het kindje had, voordat het kindje had gedronken. En zo zegt God over die gemeente, over die plaats waar Jezus koning is, over dat hemelse Jeruzalem, daar zegt God van, dat is een plaats waar je alles kan vinden wat je nodig hebt. Daar mag je komen, daar mag je drinken, daar mag je laven aan de vertroostende borst. En wat staat er dan in vers 12? Want zo zegt de Heere, zie ik doe haar vrede toestromen. Dus wat doet God voor Jeruzalem? Wat doet God voor die gemeente? Wat doet God voor dat koninkrijk? Wat doet God haar aan? Hij stuurt vrede als een rivier. En wij hebben daar ook een lied over. Ik doe haar vrede toestromen als een rivier. Nogmaals, wat doet God voor die gemeente? Wat doet God voor Jeruzalem? Hij laat vrede toestromen als een rivier naar die universele gemeente. Het Jeruzalem, Zion, het Koninkrijk, welk woord je ook maar precies wil gebruiken. En dan staat er, en de heerlijkheid der volken als een overvolle beek, dan zult gij zuigen, op de heup gedragen, op de knieën gekoesterd worden, zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. Dus weer, Jeruzalem wordt elke keer in contact gebracht met vrede, met blijdschap, met laven, met koesteren, met zuigen aan een rijke borst. En wat al deze dingen laten zien, is dat Jeruzalem, dat is als het ware als een moeder. Joanna, Kitty, Sylvie, jullie hebben kinderen. Jullie weten wat het is als je een kind hebt die honger hebt. En als je dan de borst geeft aan een kind, dan wordt dat kind weer helemaal rustig. En dat is nou hetgene wat er gebeurt in dat koninkrijk van God. In dat vernieuwde Jeruzalem. Daar komen mensen naartoe door de wedergeboorte. En wat gebeurt daar? De gemeente, het hemelse Jeruzalem, is als een moeder. In Jeruzalem, daar kan je alles vinden wat je nodig hebt voor je geestelijke welzijn. In het hemelse Jeruzalem, daar kan je alles vinden, zodat er een vreugde ontstaat, een blijdschap ontstaat, zodat er vrede is. En dat is uiteindelijk weer die grote gave die God ons wil geven door Jezus Christus. De tijd is helaas ook weer een beetje aan ons voorbij gegaan. Het gaat altijd weer hard, het gaat altijd weer vlug. En de woorden die we zo samen met elkaar delen, dat is natuurlijk weer een stukje hier en een stukje daar. Ik zou zeggen van, ik heb de zegening dat ik deze dingen helemaal heb mogen lezen. Dat je nog meer van bepaalde dingen ziet die misschien nog niet eens genoemd zijn vanavond. En ik zou ook zeggen, ik hoop dat deze dingen ook een aansporing mogen zijn voor jullie allemaal om te zeggen van, hé, laten we dit boek, laten we dat hoofdstuk eens helemaal lezen. Want als die dingen daar al in staan, wat staat er dan nog meer? Wat rijkdom zit daar nog meer in? En dat is hetgene wat zo belangrijk is ook in het leven van een christen. Zoals Jezus zei, een mens zal niet leven bij brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. En hier zien we dan weer, het woord wat uit de mond van God uitgaat, is een woord van troost, van bemoediging, van dat God begeert. En dat God iemand begeert en dat hij tegen die persoon zegt van, ik wil je niet meer verlaten. En opnieuw, wat zeggen we dan, daar zal ik mee besluiten, de vrede, de blijdschap. De rust die God geeft in het menselijke hart. Die rust, iedereen probeert dat op allerlei manieren, in allerlei plaatsen te vinden. En God zegt, het is zo dichtbij. Het is helemaal niet verder. Heb mij lief, met heel je hart, met heel je verstand, met heel je ziel, met al je kracht. En er zal een vrede als een rivier naar je toe stromen, die zijn weerga niet kent. Dankjewel. Thank you.